Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Europa zit in een energiecrisis. Daar doen we in het dagelijkse nieuws uitgebreid verslag van. Maar hoe zijn we hier gekomen? Den Haag wijst naar Rusland. Poetins oorlog zou de reden zijn van de hoge energieprijzen. En wie weet binnenkort ook een recessie. Maar is dat het hele verhaal? En vervolgens, hoe komen we weer uit deze recessie? Met die vragen ga ik aan de slag in deze driedelige podcast over de energiecrisis. De prijs van Poetin. Mijn naam is Mark Beekhuis en bij mij zijn BNR's buitenlandcommentator en presentator van De Wereld, Bernard Hammelburg, en onze Europa-correspondent Stefan de Vries. In dit eerste deel zoeken we uit hoe we er nu voor staan en vooral hoe we hier zijn gekomen. Bernard, om bij jou te beginnen. Met de kennis van nu is het toch moeilijk om voor te stellen dat je een man als Vladimir Poetin een wapen in handen geeft als de gaskraan. Toch is dat gebeurd. Waarom?
In de tijd dat dat allemaal tot stand kwam, was de relatie redelijk. Vergeet niet dat na het beëindigen van de Koude Oorlog een soort euforie in de wereld was. Dat was ook de tijd van het vredesdividend. We gingen allemaal afbouwen op defensie, want er was niet langer een grote vijand in ons midden. En in die sfeer, en zeker onder druk van de Duitsers, die als het ware hun oostpolitiek tot bloei zagen komen, die dachten, zie je wel, dat hebben we al die jaren voorspeld, nu gebeurt het ook. Wat lag het dus voor de hand om een hele lucratieve en gemakkelijke oplossing te vinden voor ons energieprobleem. Dus dat we toen een deal hebben gesloten met de Russen is helemaal niet zo gek.
Ja, nou, dat was het einde van de Koude Oorlog. Dan heb je het rond 1990. Ja, 1989 viel de muur en dat telde in 2010 nog steeds.
Dat telde in 2010 zeker nog steeds. Een keerpunt was 2014. De annexatie van de Krim en het neerhalen van MH17. En toen is er iets misgegaan. Want toen was er een hele groep politici en ook journalisten, commentatoren, mensen in de samenleving die zich achter de oren begonnen te krabbelen. En zeiden, ja, het is eigenlijk misschien niet zo handig om ons zo afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstof. Het ging om olie en om gas. En daar is eigenlijk niet of nauwelijks naar geluisterd. En dat is een beetje een enigma, want er zijn er echt heel veel mensen geweest die behoorlijk krachtig hebben aangedrongen op een wijziging van het beleid.
Oké, daar komen we straks zeker bij terug. Toch wil ik heel even nog naar daarvoor. Want in 2008 kom ik al uit het Europese parlement een PvdA-europarlementariër tegen. Die dan zegt, ja, het Russische gasbedrijf Gazprom wordt wel een hele grote leverancier van de EU zo. Het wordt de Microsoft van de energiesector.
Ja, dat was ook zo. Ja. En dat klopt. Het was ook,
Microsoft was toen nog heel groot.
Ja, maar Gazprom ook. En dat was ook de sponsor van het internationale voetbal. Het was gewoon een keurige firma. Ja. Zo werd het ook gezien.
En een zakenpartner ook van Nederland en Duitsland, moeten we ook niet vergeten.
Oké, dan een jaar later hebben we minister Van der Hoeven in Nederland. Die zegt bovendien moeten Europese energiebedrijven ook andere leveranciers contracteren. Zoals bijvoorbeeld Algerije of Qatar. Dat is iets wat we nu doen.
Ja.
Maar dus ook al toen, voor 2014, waren er wel stemmen die opgingen en zeiden,
natuurlijk,
wij vinden Rusland afhankelijkheid een beetje eng.
Zeker wel. Algerije, Noorwegen, er zijn altijd allerlei alternatieven. Die zijn er ook trouwens, die werken ook gewoon. Maar Van der Hoeven destijds, zij had gewoon gelijk.
En wij hebben niet naar de geluisterd?
We hebben niet naar de geluisterd.
Nee.
We hebben wel met open ogen ervoor gekozen, toch, Stefan?
Ja, zeker. Maar ik wil eigenlijk nog een beetje verder terug in de geschiedenis.
Hoe ver?
Tot het moment dat mijn moeder hoogzwanger was.
Oké.
Ik zat in haar buik, ik kan me nog goed herinneren. En op dat moment, in het voorjaar van 1970, daar hebben we het over. Toen kwamen Rusland en Duitsland bij elkaar. Toen is er een deal gesloten. Bernard noemde het al even, de Oostpolitiek. Mm-hmm. In de ruil voor Duitse ja, goederen en machineapparatuur, apparatuur voor fabrieken, zou Rusland, de Sovjet-Unie, toen nog gas leveren. Nou, dat was een goede deal waar eigenlijk niet veel bezwaar tegen was, want het was ook een manier om, ja, toch een goed contact met de Sovjet-Unie te onderhouden. Het zou ook niet om heel veel gas gaan, 10% maximaal.
Het diepste van de Koude Oorlog.
Ja,
en in het diepste, het begin misschien geweest.
Ja,
van
dat het is het begin.
Daaruit.
Ja, de Oostpolitiek en ook van, ja, het van de.
Eén klein aanvulling. Ja. Tijdens de hele Koude Oorlog zijn er uitstekende deals geweest tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Amerika leverde machines en de Sovjet-Unie leverde graan. En dat ging feilloos.
Ja, ja. Okay. Ja. Het was natuurlijk een status quo ook eigenlijk, de Koude Oorlog. Ja, we hielden elkaar in evenwicht.
Zeker een rustige, en veilige situatie.
Eigenlijk wel, ja. Achteraf gezien, het is een beetje raar om dat zo te zeggen, omdat we allemaal onder de Koude Oorlog zijn opgegroeid.
Maar terug naar het voorjaar van 1970.
Precies. Ik was nog niet geboren, maar de Oostpolitiek was wel geboren. En vooral ook het idee, wandel durch handel, dat is een term die pas later kwam. Maar het idee dat als je maar goede handelsbetrekkingen onderhoudt, dat je dan veel meer kunt bewerkstelligen dan met je vingertje te wijzen en voor de confrontatie te kiezen. Nou, op een gegeven moment, dat was ongeveer 10%. Dat werd niet als bedreigend beschouwd. 10% van het Duitse gas kwam uit Rusland. Maar op een gegeven moment gaandeweg groeide dat naar meer dan de helft. En toen viel de muur en dat was voor Duitsland eigenlijk het bewijs dat het had gewerkt, die politiek, handel durch wandel. Want het was een vreedzame revolutie. Al die Oost-Europese landen op een gegeven moment kwamen bij de Europese Unie. Dus het was goed gegaan. En ja, toen kwam Gerhard Schröder, die werd commissaris bij Gazprom. Werd eigenlijk de ambassadeur van Poetin in het Westen. En die Duitsers, ja, die hadden eigenlijk niet zo veel problemen daarmee. Want het ging toch goed?
Het ging ook goed.
Het ging ook
op dat ogenblik.
Ja. Totdat natuurlijk Poetin.
Die liep in die jaren trouwens rond in Duitsland. Dus die had dat allemaal door.
Ja, die was geheim agent geweest in volgens mij Dresden.
Dresden, ja.
Spreekt vloeiend Duits. Angela Merkel, die na Schröder kwam, spreekt vloeiend Russisch. Opgegroeid in de DDR. Dus daar zit ook een soort van, ja, affiniteit is misschien een groot woord, maar laat ik zeggen wederzijds begrip. Angela Merkel heeft natuurlijk altijd de banden warm gehouden met Poetin en met Rusland. Achteraf gezien, ja, een grote fout. Maar goed, dat zeggen de Duitse politici nu ook. Wolfgang Schäuble zei onlangs, dat is de oud-minister van Financiën, we zaten allemaal fout. En ja, dus ook na de oorlog zaten de Duitsers fout.
En jij zei, Duitsland had meer dan de helft van zijn gas uit Rusland.
Ja.
Was Duitsland daarin anders dan de andere Europese landen? Haalden ze er misschien meer vandaan?
Ik geloof dat wij ergens tussen de 10% en 14% zaten. En nog, of tenminste, dat loopt dan nu af. Maar wij hadden natuurlijk ook ons eigen gas.
Precies,
en er was toen nog geen gedoe over aardbevingen. En de Groningse problematiek bestond nog niet. Dat was goudmijn voor ons.
Ja.
Sterker nog, de hele Nederlandse economie is echt wat je had in de jaren 60 de opleving in de Duitse economie. Hè, de Wirtschaftswunder. Ja. En dat heeft zich bij ons een paar jaar later voorgedaan. En dat kwam uitsluitend door dat gas in Slochteren.
Wat natuurlijk heel modern was. Ineens moest iedereen aan het gas. Dat was de toekomst. En natuurlijk, Duitsland heeft heel veel zware industrie. Intensieve industrie waar je heel veel energie voor nodig hebt. Warmte, dus gas. Andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, hebben veel minder zware industrie. Voor de elektriciteitsvoorziening hebben ze voornamelijk kernenergie. Italië is een beetje een mix. Het is redelijk moeilijk te vergelijken. Maar in ieder geval, Duitsland is echt op energiegebied het zwaargewicht. En heeft dus ook de meeste behoefte. En dan ga je kijken naar de meest zekere, in die tijd nog, en goedkope bronnen. En dat was in dit geval natuurlijk Russisch gas.
Ja, en jij zei net al, Bernard, op een goed moment werd het 2014. Dat is een enorme sprong in de toekomst vanaf 1970. Ja. Maar toch, al die tijd daarvoor was het prima om met Rusland handel te drijven, kennelijk.
Nou ja,
hadden we moeten vallen?
Er waren wel al kleine scheurtjes, hoor. Om maar een voorbeeld te geven. We hebben in Amsterdam die dépendance van de Ermitage.
Ja.
En op een bepaald moment kwam Poetin die officieel openen. Dat was nog voor de annexatie, een jaar daarvoor of zo. En toen waren er grote demonstraties vanwege zijn opvattingen, of de Russische opvattingen over homorechten.
Ja.
Er was geen sprake van echte vriendschap, hoor. Dat is echt, was een beetje een fabel. En wij hadden dan al die sprookjes die we vertelden over Peter de Grote, die immers ongeveer een halve Nederlander was, omdat hij een paar weken in Zaandam heeft gekeken hoe je bootjes bouwt. Van dat soort dingen. Dat frame is toen heel zorgvuldig opgebouwd en het viel in het water.
Wij wilden dat kennelijk heel graag.
Wij wilden
graag dicht bij Rusland staan.
Ja, maar het ligt ook, dat misschien ook wel. een beetje de Nederlandse traditie. We willen met alle landen goede banden, want we zijn een klein land en moeten het hebben van goede internationale betrekkingen en handel. Ja. En dat zat er allemaal heel, heel goed in. Maar er waren al scheurtjes. Maar ook na 2014, toen het echt menens werd, hè, met de annexatie van de Krim en een deel van de Donbass in feite, en het neerhalen van de MH17, ook toen, dat is raar, want we hebben het nou over energie, maar eigenlijk is er politiek toen ook helemaal niks gebeurd.
Nee.
Een boze toespraak van Frans Timmermans voor de Veiligheidsraad. Precies. En dat was het wel zo'n beetje.
Dat kwam ook omdat Nederland vuistdiep in de aanleg zat van Nord Stream 2. Want daar hebben we het nu over en wijzen steeds naar
inmiddels
Duitsland.
Inmiddels voor het grootste stuk opgeblazen.
Ja, maar 9% is van de gasunie. Dus dat is een flink aandeel heeft Nederland daarin. Er is ook een beroemde foto uit 2011 met onder andere Merkel, met Wedef, toen de president. En ook Mark Rutte, die gebroedelijk die gaskraan opendraaien. Ja. Althans symbolisch die pijplijn aanleggen. Dus Nederland heeft grote zakelijke belangen in Rusland.
We hebben ons dus niet alleen qua gas, maar ook gewoon financieel met elkaar verbonden.
Ja, en dat is, zeg, nu zeggen we, jeetje, wat dom van ons.
Ja.
Er zijn door de jaren heen heel veel mensen die dat ook zeiden. Zeker sinds 2014. Maar op zichzelf vind ik het heeft ook iets onaardigs om nu te zeggen, we hebben het allemaal fout gedaan. Op het moment dat je grote beslissingen neemt die je wel overweegt, dan is zo'n beslissing goed. Dan kan het bij nader inzien later blijken fout te zijn. Maar om nu te zeggen, dat hebben wij van stond af aan compleet verkeerd gedaan. Ja, dat vind ik eigenlijk onjuist.
Oneerlijk voor de mensen van toen.
Oneerlijk voor de mensen van toen.
Ja, met de kennis van nu. Je zou kunnen zeggen, je had misschien wat morele bezwaren kunnen hebben. Maar zakelijk gezien, ja.
Nee, zakelijk was het kennelijk een logische deal.
Ja, en eigenlijk wel.
Qua geopolitiek misschien voor een deel ook. En toch,
zeker.
Ik pakte niet voor niks net een Europarlementariër en een Nederlandse minister van Economische Zaken erbij. Die toen toch ook al zeiden, ja, maar we moeten wel ook zorgen dat we niet afhankelijk worden.
Nou, ze zijn niet alleen eigenlijk het hele voormalige Oostblok. Hè? Alle landen die erbij gekomen zijn in 2004. Ja, die waarschuwden het Westen. Wij dus, de oude Europese lidstaten, voor de echte agenda van Rusland.
Ja, en die waren ook mordicus tegen die pijpleiding.
Ja. Ja.
Het, is het verzet tegen Nord Stream 2 bijvoorbeeld, dat is vanaf het moment dat de eerste spade de grond inging, klonk dat in de Baltische Staten, in Polen, in al die landen waar die pijpleiding langs zou lopen, heel duidelijk. En daar hebben we niet naar geluisterd.
Nee. Ja,
dan is het interessant om de Corbeil, dat was toen een Europarlementariër voor de PvdA, nog even bij te halen. Die zegt dan in 2008 al, ja, we moeten wel zorgen dat die pijp ook langs Polen en de Baltische Staten gaat. Want die landen, die moeten we verzekeren dat ze gas krijgen, ook als er misschien problemen zouden ontstaan met Rusland.
Ja,
zijn ze niet ingetrapt.
Nee,
maar dat hadden we.
Maar dus, ik bedoel, politiek zijn ze er niet ingetrapt.
Die tussenstap had er kennelijk wel gemaakt in die pijp.
Jawel, maar daar ging het ze niet om. Die landen hadden terecht natuurlijk een heel vers en kort geheugen over de Sovjet-Unie. Ja. Die zeiden heel terecht, ja, zeg, daar moet je niet afhankelijk van worden. Maak maar een deal met elk ander land, maar niet met hun.
De Baltische Staten moesten er niets van weten, maar wij dus wel. En met de jaren haalden we ook steeds meer gas uit Rusland. Onder andere door de Nord Stream pijpleiding.
The Nord Stream pipeline is in operation. This was announced today in a festive ceremony in the Mecklenburg-Western Pomeranian town of Lubmin. Guests included the Federal Chancellor Angela Merkel, the president.
En dat was in elk geval de bedoeling, ook via Nord Stream 2. Dat had een reden. De Russen waren altijd een betrouwbare leverancier. Zelfs toen de oorlog in Oekraïne al bezig was, bleef je het horen. Als de Russen een contract hebben, dan leveren ze. Gaan we een stapje verder in de tijd. Dan komen we misschien bij de gedachte dat we in de buurt van de oorlog komen. En één ding is zeker, in de oorlog van dit jaar. Tot in de oorlog hoor je nog zeggen, nee, maar één ding is heel zeker. Het gas uit Rusland blijft stromen. Rusland is een betrouwbare leverancier. Inmiddels weten we dat dat niet per se zo is.
Nee.
Maar dat beeld hadden we dus kennelijk nog tot ver in dit jaar.
Ja, maar dat was logisch, want door de hele geschiedenis heen, vanaf de Sovjet-Unie tot aan het uitbreken van deze oorlog, was Rusland ook een buitengewoon solide partner. Ze hebben nooit zich aan hun contractuele afspraken onttrokken, behalve één keer in Oekraïne, maar dat tel ik even niet mee voor het gemak. Ze leverden wat ze hadden beloofd. Ze hebben nooit gemorreld over de prijs. Afspraak was afspraak. Dus was zakelijk gezien een gouden deal.
Ze waren ook echt betrouwbaar. Behalve dus inderdaad wat je zegt. Ze hebben in één keer in winter in Oekraïne de gaskraan dichtgedraaid. Ja. Want er was ruzie over het tarief.
Er was ruzie over een betaling.
En ik denk dat het natuurlijk ook een soort wensdenken is. Want stel je voor dat we ineens van de een op de andere dag inderdaad helemaal geen Russisch gas meer hadden. Nou, hoe ga je dat verkopen als politicus aan je volk? Dus dat is een... Ja, het is ook politiek. Het is zeggen, het komt wel goed. En we krijgen nog steeds gas en olie uit Rusland voor een flink bedrag elke dag. Een paar maanden geleden was het nog €1 miljard per dag. Ik heb niet de laatste cijfers, maar het zal niet heel ver eronder liggen. Want de prijzen zijn natuurlijk ook weer gestegen.
Er komt een importverbod op olie, maar niet op gas vooralsnog.
Ja, en dan nog, weet je, we hebben gewoon niet zoveel keus. We hebben natuurlijk heel veel verkeerde keuzes gemaakt in energiegebruik de afgelopen 10, 20 jaar. Of in ieder geval niet de goede om dat energieverbruik te veranderen.
En eigenlijk zeg jij voor een politicus, er moet minstens een oorlog zijn. Wil je aan je bevolking kunnen uitleggen dat we even geen Russisch gas meer kunnen krijgen?
En dan nog, want ik heb nog geen politicus gehoord die zegt van je moet je nu echt voorbereiden op 3 dagen per week geen gas, geen elektriciteit. Niet dat dat gaat gebeuren, maar behalve Emmanuel Macron trouwens, die begin van de zomer zei de tijd van zekerheden, de tijd van comfortabel leven is voorbij. En ja, dat is natuurlijk een hele harde boodschap. Maar
het is wel toch waar we lang
Maar dat zei Joop den Uyl in 1973, midden in een oliecrisis die helemaal geen oliecrisis bleek te zijn. Ook, hè?
Ja.
Die tijd komt nooit meer terug, zei hij toen met zo'n hele sombere stem.
50
en,
jaar.
En, ja, ja. En een half jaar later ging de hele wereld gewoon weer met de auto met
dat
vakantie.
Is waar. Was niks nee, dat kan, ja, maar dat is natuurlijk ook het moeilijke van politiek en vooral realpolitiek. Het is altijd reactie. Het is eigenlijk, je kunt nauwelijks eigenlijk vooruit zijn op wat er gaat gebeuren. Want je kan nu bijvoorbeeld al heel veel investeren in waterstof. Maar dat is misschien een technologie die over 5 jaar ook achterhaald is. Allemaal windmolens neerzetten. Dat vereist ook heel veel investering in hele vervuilende grondstoffen. Bijvoorbeeld. Weet je, we kunnen. Het is heel lastig natuurlijk om op de toekomst vooruit te lopen. Zeker als je te maken hebt met de politiek. En de politiek per definitie is onvoorspelbaar. Of het nou een dictator is in Rusland. Of een meneer in Den Haag die al zijn 8e kabinet leidt.
Ja, en er is nog iets in de politiek, in democratieën. Een democratie denkt cyclisch. Omdat de gemiddelde regering zit 4 jaar of 5 jaar of zo.
Ja.
En dan komt er een ander parlement.
Ja.
En vaak ook een ander kabinet. En dus het is heel moeilijk voor zittende kabinetten en parlementen om op hele lange termijn beslissingen te nemen. En dat zijn ze zich ook bewust. Maar dat is de prijs die je betaalt voor de democratie.
Ja.
Nou ja, maar je kan toch een debat in de Kamer hebben en zeggen, willen wij wel of niet afhankelijk zijn van Rusland? Of straks van Saoedi-Arabië of Qatar? Of
ja, ook, maar dan moet je dus praten over periodes van 20, 25 jaar.
Ja.
En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor investeringen in allerlei onderdelen.
Maar dat doe je toch als je een investering in een pijpleiding zoals Nord Stream aanlegt? Dan zeg je toch, we gaan voor de komende 30, 40, 50 jaar.
Ja, maar met de kennis van achteraf. Je neemt altijd beslissingen met de kennis die je hebt en niet met de kennis die je nog moet krijgen. En als een politicus een besluit neemt over iets dat over 20, 25 jaar vruchten af gaat werpen. Ja, zoals Bernard zegt, dat is helemaal niet interessant. Want over 3 jaar zijn er weer verkiezingen. Over 20 jaar ben ik al lang niet meer in de politiek. Dus waarom zou ik dat doen?
Ja, maar de investering in Nord Stream hebben we wel besloten.
Ja, en er zijn allerlei andere voorbeelden. In de defensieindustrie nemen we ook beslissingen die soms 20 of 30 jaar duren. Het meedoen aan de F-35, de Joint Strike Fighter, is daar een prachtig voorbeeld van. Dat duurt misschien wel de hele generatie of nog iets langer voordat dat project af is. Dus het kan wel, maar het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk en vooral ook omdat, Mark, jij weet er meer van dan wij samen, denk ik. Maar het hele denken en de kennis over alles wat te maken heeft, bijvoorbeeld met klimaat.
Ja.
Dat was op het moment dat deze deals werden gesloten helemaal nog niet hip. Sterker nog, heel veel dingen wisten we niet. We waren ervan overtuigd dat gas behoorlijk schoon was. Vergeleken bij allerlei andere middelen. Dus we zetten ook enorm in op gas toen.
Gas is schoner dan kolen.
Ja, precies. Ja,
maar veel minder natuurlijk dan wind.
Maar dat speelt ook allemaal mee. Zoals Frans Timmermans pas geleden bij jullie, geloof ik, in de podcast. De Europa-podcast heel terecht zei, alles wat er nu gebeurt is eigenlijk 100% fossiel.
Ja.
En het voornemen is dat we van die 100% helemaal af moeten. Nou, dat soort denken bestond niet op het moment dat die deals over die pijpleidingen werden gesloten.
Nee.
In ieder geval niet in de delen van de regering die erover gingen. Nog steeds zetten wij stevig in op gas, afkomstig uit alle windstreken. Het marktaandeel van Noorwegen op de Europese gasmarkt ging flink omhoog. De laatste maanden kwam bijna een kwart van het gas in Europa uit Noorwegen. En dan importeren we natuurlijk ook nog LNG. Gas dat vloeibaar gemaakt is door het af te koelen tot zo'n 160 graden onder nul. Dat was de snelste oplossing, omdat we nou eenmaal helemaal zijn ingesteld op het werken met gas. Razendsnel overgaan op duurzame energie of snel even een paar kerncentrales bouwen? Nee, dat kon allemaal niet op tegen de snelheid die gemaakt kon worden met LNG-terminals.
In april is besloten, dus april dit jaar, om in de Eemshaven twee van die terminals aan te leggen. En vorige week is de eerste geopend. Dus dat is 6 maanden. Van 0 naar 100 in 6 maanden. En er komt nog een tweede bij. En dat zie je ook in een paar andere landen om ons heen. Duitsland, Frankrijk, die investeren ook behoorlijk in die terminals. Spanje trouwens. Dan zit je weer met fossiel. Je bent weer afhankelijk van regimes waarvan je dat liever niet wil. Algerije, Qatar bijvoorbeeld.
Verenigde Staten.
Laat ik ervan uitgaan dat die nog onze bondgenoot zijn. Ja. Noorwegen speelt natuurlijk ook een hele dubieuze rol. Hè? Maar in ieder geval, als er echt druk is, dan gebeurt er wel wat. Oh, ja. Onder druk wordt alles vloeibaar.
Zelfs gas. Precies. Ja. Maar je zegt Verenigde Staten, Bernard.
Ja.
Dat is natuurlijk wel, meneer Trump is hier in Nederland niet door iedereen enthousiast ontvangen. Maar die heeft ons wel heel vaak gezegd, jullie moeten geen Russisch gas, maar Amerikaans schaliegas stoppen.
Sterker nog, er gebeurde iets heel aparts. In Amerika dachten ze eerst dat er gebrek zou komen aan gas. Dus ze zijn als een gek terminals gaan bouwen, zoals nu in Eemshaven gebeurt, om gas te importeren, vloeibaar gas te importeren. Toen kreeg je die fracking, die hele beweging om het uit het onderste van de aarde te kloppen. En toen bleken ze plotseling een overschot te hebben. En toen hebben ze die terminals allemaal omgebouwd voor de export. Dat is allemaal voor een groot deel gebeurd onder Trump. In die periode, moet ik zeggen. In die periode. En Trump had wat dat betreft gewoon een punt. Die zei, joh, als je minder afhankelijk wil worden, maak een deal met mij.
Ja.
Dan ben je, ik zorg wel dat de prijs oké blijft. En dan ben je afhankelijk van een bondgenoot in plaats van een potentiële vijand. Nou, daar had hij gewoon gelijk in.
Maar hij werd niet als een bondgenoot ervaren.
Nee,
dat verschil had misschien... had misschien meer Amerikaans schaliegas naar Europa gehaald.
Ja,
achteraf.
Denk het wel.
Als hij zich anders had opgesteld naar in de NAVO bijvoorbeeld. En tegenover Europa. Ja. De Europese Unie.
En als hij nu weer terugkomt, krijg je weer datzelfde soort discussies. Ja. Alleen, we weten nu meer. We hebben nu een ander soort noden. Zoals, dus misschien dat we daar dan anders in gaan. Maar het idee, Amerika heeft inderdaad een onvoorstelbaar overschot aan vloeibaar gas. En het kost niet veel. Het is tamelijk goedkoop.
We vliegen de hele wereld over. Gas is natuurlijk ook een Europese markt en een wereldmarkt. Ja. Als je het wil kopen, dat gaat tegen wereldtarieven, horen we Timmermans altijd zeggen.
Ja.
Maakt niet uit of je Groningen de kranen weer open doet, want dan wordt het maar een klein beetje goedkoper hier in Nederland misschien. Jij bent Europa-correspondent. Gaat Europa er eigenlijk over? Of is het puur iets van de landen zelf?
Nee, het is puur van de landen zelf. En dat is ook een van de problemen, denk ik. Dat we nu eigenlijk niet daadkrachtig genoeg zijn om de problemen aan te pakken. Het gas, Groningsgas, is van Nederland, niet van de Europese Unie. De gasvelden in de Noordzee zijn van Nederland, Denemarken, Noorwegen, niet van de Europese Unie.
Inmiddels begint er wel een soort Europees beleid te komen, toch? Energiebedrijven mogen we een beetje helpen met wat we een jaar geleden staatssteun zouden noemen, maar dat mag binnenkort van Europa.
Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Want kijk, dat prijsplafond bijvoorbeeld wat er in Nederland komt, dat is feitelijk geen staatssteun. Dat geef je aan je burgers. Ja. Dat het uiteindelijk in de mand komt van de energiemaatschappij is iets anders. Maar een land mag met zijn belastinggeld doen wat hij wil. Tot op zekere hoogte geen staatssteun. Daar gaat Brussel over. Maar als je het geld teruggeeft aan je consumenten, ja, dat mag gewoon.
Maar de zware industrie krijgt binnenkort ook uitzonderingen. Dat als ze veel.
Ja, en daar is natuurlijk ook wel. Er is een grijs gebied. Zoals dat pakket in Duitsland wordt gezien als door met name Italië in Frankrijk gezien als staatssteun, terwijl tegelijkertijd Frankrijk hele goedkope kernenergie levert aan alle Franse bedrijven. Tenminste, de helft draait nu niet meer van die kerncentrales, maar dat is een ander debat. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het is ieder voor zich. Hè? Er is heel veel concurrentie. Er is nu een conflict tussen Duitsland en Spanje enerzijds en Frankrijk anderzijds. Want Duitsland en Spanje willen een pijplijn aanleggen. Onder andere omdat Spanje en Portugal heel veel hernieuwbare energie produceren, wind- en zonne-energie. Er is geen verbinding tussen het zuiden en het noorden van Europa. Nou, als je op de kaart kijkt, als je een lijn trekt van Spanje naar Duitsland, dan kom je door Frankrijk.
Ja.
Nou, Macron heeft daar geen zin in. Want die wil juist inzetten op die LNG-terminals. Daar wil Frankrijk heel groot in worden. En kernenergie. En ja, als er dan schone of groene energie direct van Spanje naar Duitsland gaat, dat is niet in belang van de Franse sector. Dus je ziet dat er nog heel weinig solidariteit is.
Dat trekken we niet samen op. Terwijl dat,
nee, absoluut niet.
Als er ooit een tijd is om samen op te trekken op dit beleid is het vandaag.
Ja, ja, maar ja, je hebt altijd nog de lidstaten, hè, die koppig zijn.
Je zou toch kunnen denken, we staan nu met z'n allen tegenover Rusland.
Ja, er zijn ook Europese lidstaten die horen de klok en weten niet waar de klepel hangt over het Groningsgas. Die zeggen, ja, jullie hebben zulke voorraden, gooi dat gasveld weer open. Als je ze dan uitlegt hoe dat nu gaat met die aardbevingen en hoeveel mensen daaronder lijden, dan wordt het een ander verhaal. Maar goed, al die nuances, die kennen ze niet per se in de andere lidstaten.
Ja.
Op de kaart zie je, enorm gasveld, het grootste van Europa. Kom maar door, Nederland.
Ja, ik heb in Japan wel eens geprobeerd aan iemand uit te leggen dat wij aardbevingen tot wel 2,6 hier hebben.
Nou, ze hebben er gemiddeld in Japan 9 per dag aardbevingen.
Ja. Dus, maar en onder de 6 op de schaal van Richter tellen ze ze niet echt.
Nee, maar toevallig heb ik er net een groot artikel over geschreven. Het verschil is dat aardbevingen in Groningen zijn door de mens veroorzaakt.
Ja, zeker. En ze
zitten heel ondiep.
Ondiep in een andere bodemstructuur.
En de veengrond die geeft heel veel trillingen weer. Dus dat is heel anders dan rots.
Nee, dat klopt.
Maar
ook.
Inderdaad,
het is anders,
Japanners die lachen ons uit.
Buiten Groningen snapt niemand precies wat er aan de hand is.
Nee. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat er wordt dus gekeken door andere lidstaten naar Nederland. Zeg, geef dat gas. Waarom doen jullie dat niet? Dat wordt gezien als niet solidair.
Ja.
Terwijl ja, de werkelijkheid ligt wel iets genuanceerder.
En nog één ding over wat jullie net zeiden. De Unie, net als de NAVO, is een club van democratieën.
Ja.
En dat is heel lastig om een paar redenen. Er is altijd wel ergens in een van die landen verkiezingen. En die verkiezingen vallen altijd wel eens anders uit dan we eigenlijk hadden gehoopt. Dat hoort erbij. En het zijn soevereine landen die dus in dit soort kwesties zich het recht voorbehouden om datgene te doen wat ze voor hun eigen burgers het meest verstandig vinden.
Ja.
Dat is niet noodzakelijkerwijs kwaad. Al is het lastig en jammer dat ze het niet samen doen.
En je wijst naar de politiek en dan denk ik even meteen aan Den Haag. Iets wat je daar de laatste weken heel veel hoort is, ja, we hebben de afgelopen jaren alleen maar gekeken naar duurzaamheid. Al het energiebeleid was eigenlijk klimaatbeleid. Maar het moest ook nog betaalbaar blijven. Nou, oké, daar hebben we dan haalbaar en betaalbaar van het CDA voor gekregen als slogan. Maar de leveringszekerheid, daar heeft echt niemand het over gehad, want die was vanzelfsprekend. Het is ook heel moeilijk om een debat te voeren als je niet eens weet wat het probleem is.
De vraag is of het debat over is, want ik hoor heel veel mensen zeggen, geef in dat hele Groningse gebied waar de problemen zijn iedere burger 1 miljoen of 2 miljoen, maakt niet uit. Dat is een schijntje. En zet inderdaad die kraan dan maar weer op.
Ja.
Nee, dan los je een groot deel van het probleem op en je helpt ook de mensen die er last van hebben.
Los je het probleem dan echt op? Want dan los je voor Nederland misschien het probleem op. Maar dan moet je ook zeker weten dat de leveranciers het niet aan het buitenland. Of dat de producenten
het niet aan
het buitenland leveren.
Nee,
ik haak in op wat Stefan zegt. Het is het grootste gasveld in heel Europa.
Ja.
Het zou op zichzelf best de moeite waard zijn om een oplossing te vinden om dat onder deze omstandigheden toch te gebruiken.
Ja, en met de huidige marktprijzen zitten nog voor 800 miljard euro in dat veld. Dus dat is ongeveer een jaar het BBP van Nederland, iets minder. Dus wat Nederland in een jaar verdient, dat zit nog in dat veld. Of het genoeg is, ja, weet ik niet. Uiteindelijk op de lange termijn moeten we natuurlijk helemaal van die fossiele brandstoffen af. Om heel veel redenen, maar ook om de eenvoudige reden dat het behoorlijk eindig is. En dus sowieso de prijs omhoog gaat. Maar dat is lange termijn. En we zitten nu 7 maanden in de oorlog.
Nou, je kent het mantra van de econoom Keynes. In the long term, we're all dead.
Maar je zegt, zouden we het misschien alle Groningers kunnen afkopen? Dat zeggen jullie eigenlijk allebei. Dat zou kunnen overwegen. Maar ik heb bij de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning toch wel opgedaan inmiddels dat het probleem voor de Groningers niet is dat ze geen geld kregen.
Kijk,
ze voelen zich niet serieus genomen. Ze voelen zich onveilig.
Nee, maar dat je zegt, ik zeg het wat bot, hè, alsof we op de markt staan. Hè, dat bedoel ik helemaal niet. Maar dat je zegt, we willen het met jullie oplossen. Ja. Maar wel ervan uitgaande dat we onszelf en de wereld een handje moeten helpen onder deze bizarre omstandigheden. Jullie hebben daar een verantwoordelijkheid in. Ondanks het feit dat je lijdt onder wat je allemaal meemaakt. Dat respecteren we. Dus misschien kunnen we het financieel compenseren. Ja. Zodanig dat je zegt, nou, daar kan ik een prachtig ander huis voor kopen ergens anders. Of ik kan mijn eigen huis zo stevig maken dat het aardbevingvrij is. Ik noem maar wat. Ja. Maar het is, ik denk dat de investering in zoiets in het niet van bij wat Stefan net roept, wat is het?
800 miljard.
800 miljard die daar klaar ligt.
Ja, ja, het is natuurlijk niet alleen een economisch verhaal. Ik denk dat het een van de grote problemen of de achterliggende problemen van Groningen, misschien ook het probleem is bij de hele discussie over de landbouw, dat mensen zich niet gehoord voelen. En het is dus een empathisch probleem, eigenlijk veel meer dan een politiek-economisch probleem. En ja, als je om de tafel gaat zitten, dan kun je altijd een oplossing vinden. Bovendien, die aardbevingen, als je stopt met gas winnen, dan 10, 20 jaar daarna is het ook klaar met de aardbevingen. Blijkt uit de rapporten van de KNMI. Dus het is overzichtelijk. Dus ik begrijp de Groningers heel goed natuurlijk. Ze hebben alle recht. Maar het is ja, kijk, jarenlang of decennia lang was het Hosanna in Den Haag. En in Den Haag wisten ze eigenlijk niet eens waar Groningen lag. Neem die ellenlange discussie over de trein. De snelle trein van Den Haag naar Groningen. Die ligt er na 30 jaar nog steeds niet. Dus die mensen hebben het gevoel dat ze al hun geld kwijt zijn. Al hun huizen staan op instorten. En in Den Haag wordt er carnaval gevierd. Als dat niet te hoog is boven de rivieren. Maar dat is ook maar dat is een ander debat. Er is een deel van de oplossing ligt misschien onder de Groningse bodem. Maar uiteindelijk zullen we toch moeten naar inderdaad groene oplossingen.
Duurzame
oplossingen. Ook nadat we al lang dood zijn. Want misschien zijn we in de long term wel allemaal dead. Maar we hebben ook nog kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
Oh, in de long term hebben we heel veel kinderen. Ja, dat is zeker waar.
Dit was de eerste aflevering van De Prijs van Poetin. Een podcast over de energiecrisis. Hoe we erin verzeild raakten en hoe we er weer uitkomen. Mijn gasten in deze aflevering waren Bernard Hammelburg en Stefan de Vries. In de volgende aflevering kijken we een klein beetje vooruit. Naar de volgende winters. Want deze winter komen we misschien wel door zonder al te veel kleerscheuren. Maar voor de volgende winters is dat nog helemaal niet zeker. Mis die aflevering niet en de simpelste manier om dat voor elkaar te krijgen is je abonneren op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.